Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst. Dominee Horstman, emeritus predikant van Zwolle, gaat vanmorgen voor. Hartelijk welkom. Mijn naam is Attie van der Wiel en ik ben vandaag de ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop achter in de kerk om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van de preek van deze bijeenkomst te beantwoorden. Na de bijeenkomst staan er een paar gemeenteleden rechts van de preekstoel, dus aan die kant, die graag met en voor u willen bidden. Uiteraard zijn daar ook gasten van harte welkom. Organist is Asako Peten. De collecte is vanmorgen voor de jeugd van onze gemeente. De Bijbelgroepen 1 en 2 en tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. De kerkenraad wil op korte termijn voorzien in de vacature bij de diaconie. Bovendien wil de kerkenraad graag voorzien in een extra diaken. Dit omdat volgend jaar 3 van de huidige 4 diakenen aftreden. Er zijn dus 2 vacatures in de diaconie, waarvan 1 een penningmeester betreft. Vorige week heeft u een briefje in uw postvak gehad voor het doorgeven van kandidaten. U kunt de ingevulde briefjes vandaag nog inleveren in de bus achterin of in het postvak van de scriba. U mag ook namen doormailen naar de scriba. Volgende week hopen wij het heiligavondmaal te vieren. En vanmiddag is er een terzeeviering en dan gaat dominee de Jong voor. Dan komt er nu eerst nog een mededeling over het kamp.
Goedemorgen. Hoi Elke en Herke. We zijn precies op tijd. Ik wilde jullie vertellen dat je vanaf nu, dus op dit moment, je kan inschrijven voor het ECJ-kamp, het Eindhoven Christelijk Jongerenkamp. En Mart, kan je er heel voorbij komen? Ja, want ik hoorde net hier iets en ik hoorde hem iets zeggen. Want wat heb jij gedaan?
Ik heb hem al ingeschreven.
Hij is zich dus al ingeschreven. Dat is een goed voorbeeld. Wanneer heb jij dat gedaan?
Eergisteren.
Ja, hij is zich zelfs gisteren al ingeschreven. Dat is eigenlijk een foutje dus in de planning. Maar iedereen hier die kan zich dus vanaf nu inschrijven. Ik zal je niet aanmoedigen om nou je telefoon erbij te pakken. Want die heb je natuurlijk thuis gelaten of uitstaan. Maar thuis ecjkamp.nl. Eindhoven Christelijk Jongerenkamp.nl. En meld je daar zo snel mogelijk aan. Want er kunnen maar 100 mensen mee.
Dankjewel. Wij zingen nu E33. Na fotum en groet zingen we Psalm 149, vers 1, 2 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten we een moment stil zijn voor God. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Als leefregels lezen we een gedeelte uit de brief van Paulus aan de Romeinen, het hoofdstuk 12. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Hebt elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen uw vervolgers. Zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt. Heb verdriet met wie verdriet heeft. Wees eensgezind. Wees niet hoogmoedig. Maar zet uzelf aan tot bescheidenheid. Ga niet af op uw eigen inzicht. Vergeld geen kwaad met kwaad, maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt: het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Willen we met elkaar zingen in antwoord op deze leefregel van Psalm 51, vers 3 en vers 4. We samen bidden om zegen over deze dienst. Onze Vader in de hemel, wil u danken dat we u mogen kennen en dat we elkaar mogen kennen in u. Dat we elkaar mogen herkennen als broeders en zusters, als mensen die u willen dienen en die de weg willen gaan die u ons wijst, met alle hobbels en kuilen die daar aan verbonden zijn. Heeft u ons gegeven om elkaar erin te steunen, te helpen, te bemoedigen, terecht te wijzen als dat nodig is. En we mogen ook samen voor uw aangezicht komen om u te loven en te prijzen, om te luisteren naar wat u ons wilt zeggen. En we bidden u, wilt u geven dat we daardoor ook gesterkt worden. Dat we uw woord mogen begrijpen. Dat het een woord is dat ons wil helpen. Dat ons wil voorthelpen op de weg die we gaan. Geef dat het ook zo mag aankomen. En dat we ons daarin mogen herkennen. Heer, we bidden ook voor alle andere mensen die samenkomen. Hier in deze stad, in dit land, op de hele wereld. En we bidden in het bijzonder voor die mensen die dat doen in moeilijke omstandigheden. Mensen die vervolgd worden. Mensen die stiekem bij elkaar moeten komen omdat er anders problemen komen. Heer God, dat u hen in het bijzonder nabij zijn. Vergeleken met hen leven wij in een uitzonderlijke luxe. En die kan ook verblinden. Die kan ook lui maken. Heer, wilt u ons daarvoor bewaren. Wilt u zo uw Heilige Geest geven. Dat we in alles wat we doen in deze dienst u verheerlijken. In Jezus' naam. Amen. In gesprek met Mieke Lakenveld.
Thank you.
Kindermoment, het woord is aan zuster Agnes Dor.
Een gastwoord. Ik wil gauw wel af en toe naar die kant dan. He? Dan doen we het aan twee kanten vertellen. Ik weet dat een heleboel van jullie vorig jaar naar de vliegende speeldoos zijn geweest. Ja, hè?
Ja.
Bijna allemaal, geloof ik.
Ja.
Zal ik vragen wie niet? Nee, doet er niet toe.
En kinderen van
en bij de vliegende speeldoos, weet je nog hoe het heette? Ja, dat is niet helemaal eerlijk, hè? Want ik kon thuis kijken. En het is al bijna een jaar geleden, of al meer dan een jaar geleden. Dus ik vind niet erg als ik het vergeten ben, hoor, hoe die heette. Is er iemand per ongeluk? Marnix is er niet, die had het vast geweten. Nee, hè? Het geschenk. Oh ja, zeggen jullie nou. En het ging over een meneer, een deftige meneer. Nou, die naam, die hoef je helemaal, dat was je helemaal vergeten natuurlijk. Die heette Naam.
Naam.
Dat weten jullie wel.
Of zie je wel.
Nee, ik was niet Naam, hoor. Maar waar ik nou over ga vertellen was over die meneer, niet over meneer, over die meneer naar Aman. Maar wat voor ziekte had hij? Hij was besmettelijk, ja. Dat klopt. En hoe heette die ziekte die besmettelijk was? Weet je dat nog?
Zweren.
Ja, hij had zweren. Nou, vroeger noemden ze dat, de meeste mensen in de kerk weten dat nog wel, zeiden ze altijd melaats, zo heet die ziekte. Je kan ook zeggen lepra. En nu in de nieuwe Bijbelvertaling staat huidvraat. Weet je, het doet er helemaal niet toe hoe die ziekte heette. Het was een hele vervelende, nare, akelige ziekte. Nee, precies. Je mag helemaal niemand aanraken. En bij meneer Naaman toen, in dat verhaal ging het nog goed, weet je wel. Want die moest in de... Weet je het nog? Die moest in het water. Maar er zijn ook heel veel mensen. Later waren er ook heel veel mensen... Ja, daar ging het niet zo goed mee. Die kregen die ziekte en het werd steeds erger en erger. Ja, het is eigenlijk een beetje een naar stukje wat ik nou moet vertellen van die ziekte. Want daar gaat het verhaal vandaag ook over, over die ziekte. Ik moet er toch even iets meer van vertellen. Als die mensen melaats waren, en dan waren ze heel erg ziek, en wat zei je, als zweren en ontstekingen, zag er heel naar uit. Dan moesten ze naar de priester toe gaan en dan zei de priester, ja, jij hebt het... Heel erg deze ziekte. En het is, dat zei het net ook al, het is besmettelijk. Dan weten jullie wat er is, hè? Ja, gebroken been is niet besmettelijk, maar dit is besmettelijk, hè?
Waterpokken,
precies. En toen, in de tijd waar ik het verhaal van vertel, toen waren er natuurlijk geen medicijnen. Niet zulke, lang niet zoveel. En niet zulke goede als nu. En wat moest er dan gebeuren met die mensen die die hele erge ziekte hadden? Die moesten gewoon weg het dorp uit... de stad uit, die moesten maar ergens voor zichzelf gaan zorgen. En dat viel natuurlijk niet mee. En ze mochten niet meer in de buurt komen van gewone mensen. Vaak gingen ze dan wel met een paar bij elkaar in zo'n groepje. En dan wist bijvoorbeeld de familie wel waar ze waren en dan konden ze ergens bijvoorbeeld wat eten neerleggen. En als ze dan wat eten neerlegden hadden, gingen ze weer weg. Dan kan ik even hier weer vertellen verder. Gingen ze bijvoorbeeld weer even weg. En dan... konden die melaatse mensen dat eten op kunnen halen. Ja, in de verte misschien een beetje zwaaien, maar... dat was echt geen fijn leven als je melaatse was en buiten de stad moest leven. Goede kleren had je dan ook al vaak niet meer. Je had geen spul om het goed te wassen. Dat was heel naar in die tijd toen. Gelukkig dat er nou wel medicijnen zijn. Maar dat was toen zo. Nou, het verhaal vandaag over die zieke mensen gaat over Jezus. Nou, Jezus was op weg van... Uit de buurt van Galilea, die was op weg naar Jeruzalem. Die ging door een plaats die heette Samaria. Nou, de mensen die daar wonen, daar vonden ze allemaal hele vervelende mensen. Ze waren gewoon geen vrienden van elkaar. Maar Jezus ging er gewoon toch doorheen, hoor, met zijn discipelen. Die discipelen vonden het maar zo. En ze komen al lopend vlakbij een dorp. En ineens horen ze roepen achter zich een groepje. Wat is dat nou? Oh, groepje Melaatse, de leerlingen die bij Jezus zijn, die zien het al. Oh, zo'n groepje Melaatse, waar ik net van vertelde, weet je wel. Heere Jezus, riepen ze, help ons, alstublieft. Oh, dachten die leerlingen, nee hè. Dan gaat hij er vast heen en dan gaat hij ze aanraken. Dan gaat hij ze beter maken. En het is zo besmettelijk. En ze zien er niet uit. En ze stinken. Ze zijn vies. Bah. Doet Jezus dat? Hij zegt alleen maar zo in de verte. Ga maar naar de priester. Laat jullie maar zien. Meer niet. Naar de priester gaan, ja. Als je ziek was, moest je naar de priester. En als je helemaal beter was geworden, maar dat kwam nooit haast voor hoor. Dan moest je ook weer naar de priester. Om te laten zien dat je beter was. Moesten die mannen, het waren er 10. Moesten die mannen zo naar de priester? In de vieze kleren met al die vieze wonden? Jezus had het gezegd en ze deden het gewoon. Ze gingen er gewoon heen. En toen gebeurde het echt. Hun vel werd helemaal gewoon beter. Ze konden gewoon zomaar naar de priester laten zien. Wij zijn niet meer Melaats. Nou, ik hoef natuurlijk niet tegen jullie te zeggen dat zij hartstikke blij waren. Ze dansten, ze sprongen. Maar ben je dan ontzettend blij als je zo'n akelig leven had gehad. En dan ben je zomaar ineens beter. Dan mag je weer naar je eigen familie toe. Nou echt, die mensen waren zo verschrikkelijk blij als wij denk ik nog nooit van zijn leven geweest zijn. Jezus ging gewoon met de leerlingen verder het dorp in. En een poosje later hoort hij weer roepen. Maar er was maar één stem, niet een groepje. Er kwam een man aangerend. Het was een van de 10. En die zei, op zijn knieën voor de Heer Jezus, zei hij, o God, ik dank u zo verschrikkelijk voor wat u voor mij gedaan hebt. Dit is het mooiste cadeau wat ik ooit gekregen heb. Nou, is dat niet goed afgelopen? Ja, maar het is nog niet afgelopen. Ik heb een plaatje en ik geloof dat het mislukt is. Als het lukt, en anders dan vertel ik het. Ja, kijk, het is een piepklein plaatje, kunnen jullie al niet zien. Hè? Er is iets fout gegaan, dan heb ik iets niet goed gedaan. Maar een beetje kan je het wel zien. Hè? Die ene meneer die staat en die meneer op zijn knieën ervoor. Nou, dan weten wij wel wie er zijn. Maar die anderen, ze zijn te ver weg om te tellen. Maar ik weet het zeker, het zijn er 9. Weet je wat Jezus zei? Ik heb toch 10 mensen beter gemaakt. Waar zijn die andere 9? Klopt. Klopt. Nou, toen ik met haar verhaal bezig was, dacht ik bij mezelf, ik doe het ook veel te weinig. Hier kan ik echt iets van leren. Ik zeg veel te weinig dankjewel. Je moet tegen God en Jezus natuurlijk vaak dankjewel zeggen. Dat vergeten we dan wel eens. Gelukkig zei Mieke het ook net op die dingen. En ik weet je, ik begin er gewoon meteen mee bij jullie. Ik zeg tegen jullie, nou dankjewel dat jullie geluisterd hebben. Ik ga gewoon heel de dag verder oefenen. En nu mogen jullie naar de Bijbelgroep 1 en 2 en de tienergroep 1. En misschien zeggen jullie vandaag ook wel een keertje extra dankjewel hè. Hier zijn er wel 4 hier mee. Lukt het? Oh, jij moet naar de grote. Moet je mee? Moet je met jou mee? En jullie moeten met jou
mee. Ja, weet ik wel.
Ga je er mee van in? Ga je deze 2 meisjes zijn ook alleen. Opnieuw. Nee, nou niet.
De lezing is vandaag uit Zacharia 3. Zacharia die wordt als het ware, krijgt als het ware een rondleiding door de hemel. En de engel van dienst die begeleidt hem, en dat zien we ook in Zacharia 3. Hij laat Zacharia iets zien. En dat wordt gelezen door moeder Hans van der Veen.
Vervolgens liet hij me de hoge priester Jozua zien. Deze stond voor de engel van de Heer met aan zijn rechterhand Satan, die tegen hem pleitte. De engel van de Heer zei tegen Satan: de Heer zal je het zwijgen opleggen. De Heer, die Jeruzalem heeft uitverkoren, zal jou het zwijgen opleggen. Is deze Jozua niet een stuk zwart geblakerd hout dat uit het vuur is weggerukt? Nu was Jozua in vuile kleren voor de engel verschenen. Deze zei tegen degene die voor hem stonden: trek hem die vuile kleren uit. En tegen Jozua zei hij: hierbij reinig ik je van alle schuld en kleed ik je in een feestelijk gewaad. Ik zei: ze zouden hem een nieuwe tulband moeten omdoen. Ze deden hem een nieuwe tulband om en kleedden hem aan in het bijzijn van de engel van de Heer. De engel verzekerde Jozua: dit zegt de Heer van de hemelse machten. Indien je mij gehoorzaamt en mijn voorschriften in acht neemt, indien je mijn tempel beheert en mijn voorhoven bewaakt, zal ik je opnemen in deze kring. Luister, hoge priester Jozua, jij en je priesters die voor je zitten en die in staat zijn om tekens uit te leggen. Ik zal mijn dienaar sturen, de telg aan de stam van David. Ik leg een steen voor je neer, Jozua, één enkele steen, waarop zeven ogen rusten. Ikzelf zal daarin een inscriptie graveren, spreekt de Heer van de hemelse machten. En in één enkele dag zal ik dit land reinigen van alle schuld. Op die dag, spreekt de Heer van de hemelse machten, zullen jullie elkaar uitnodigen onder de wijnrank en onder de vijgenboom.
Na de prediking zingen we aansluitend het lied Groot is uw trouw. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Als je in Engeland trouwt, dan doe je dat meestal in de kerk. En dan is de dominee meteen ook de ambtenaar van de burgerlijke stand. En in zo'n dienst komt er een heel bijzonder moment voor. Ja, natuurlijk meer bijzondere momenten, maar één moment dat valt ons dan op. Want vlak voordat de bruid en de bruidegom elkaar het ja-woord geven, vraagt de predikant: is er hier iemand aanwezig die een reden heeft waarom dit huwelijk niet door kan gaan? Laten we nu spreken of anders voor altijd zwijgen. Ik denk niet dat het vaak voorkomt dat er dan iemand zegt: ja, ik weet wat. Die man is al getrouwd, of het is een vrouwenmoordenaar, of wat je maar kunt bedenken. Ja, wij kennen dat gebruik niet, want sinds Napoleon hebben wij het burgerlijk huwelijk. Net zoals de kilometer en de liter en de gulden van 100 centen. Of de euro tegenwoordig. Maar eigenlijk hebben wij dat ook wel een klein beetje. Wij kunnen ook wettige bezwaren indienen. Niet tijdens de dienst, maar voor de dienst. Ik heb het trouwens nooit meegemaakt hoor, dat er wettige bezwaren ingediend werden voor een huwelijk. Niet eens onwettige bezwaren. Maar stel je nou dus voor dat er in zo'n dienst iemand opstaat en die zegt: ja, ik heb iets. Dat is toch een hele consternatie. En daar moest ik aan denken bij het lezen van Zacharia 3. En ik zal u uitleggen waarom. De profeet Zacharia die treedt op in de tijd van de herbouw van de tempel na de ballingschap. En de boodschap die hij brengt, die is verpakt in de vorm van visioenen, nachtgezichten. En aan de ene kant is dat heel sprekend, die visioenen. Aan de andere kant ook wel eens heel, ja, heel raadselachtig. Wat bedoelt hij nou precies? En in die visioenen, daar zie je ook vaak dat er een soort een verbreding wordt gezien in Gods aandacht voor de wereld. Dat lezen we bijvoorbeeld in Zacharia 2, vers 15. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn. En dus de herbouw van de tempel, het herstel van de tempel, alles komt weer goed. Oude tijden keren terug, maar toch niet meer zoals het geweest is. Ramen gaan open en de deur lijkt wel op een kier te staan. Ja, en bij de herbouw van de tempel hoort ook dat de priesterdienst weer hersteld wordt. Ja, want zonder priesterdienst is er ook geen tempeldienst. En daarover gaat het vierde visioen dat we in hoofdstuk 3 tegenkomen. Zacharia die wordt rondgeleid door een engel, die als een soort gids dienst doet. En die laat hem verschillende dingen zien. En in hoofdstuk 3 zien we het volgende tafereel. De hoge priester Jozua staat daar. In Esdra 3 komen we die ook tegen. Die heet die Yeshua, maar dat is dezelfde naam. En die staat bij de hemelpoort om opnieuw zijn ambt, zijn opdracht te ontvangen. Om bevestigd te worden, zullen we maar zeggen. En Jozua die staat, die hoge priester, die staat voor de engel van de Heer. Voor de engel van de Heer. Typisch voor Zacharia die in zijn visioenen niet God zelf ziet, maar de engel van de Heer, zijn vertegenwoordiger. De plaatsvervanger, zijn zaakwaarnemer, de engel des Heeren. Goed, en Jozua staat voor hem. En voor iemand staan betekent in Bijbelse termen staan in een houding van dienstbaarheid. Zeg maar in de houding staan. Jozua staat in de houding voor de engel van de Heer en de plechtigheid kan beginnen. En dan komt een spelbreker. Iemand die roept, ho, wacht even, dat gaat zomaar niet. Er is iemand met wettige bezwaren. Wettige bezwaren. Ja, ik had het zo even over de hemelpoort. Dat staat er niet bij, maar dat is de traditie. Want de poort, dat is de plaats waar de officiële dingen gebeuren. Waar het recht gesproken wordt. Waar alle officiële dingen gebeuren. Waar ook handel gedreven wordt. Waar contracten afgesloten worden enzovoort. Officiële plek, voor iedereen toegankelijk, helemaal openbaar. En die relschopper, die aanklager, die maakt gebruik van zijn officiële recht. Net zoals iemand in zo'n kerkdienst ook het woord kan nemen, dat is iemands recht. Hij stelt zich naast de kandidaat op en hij gaat in oppositie. De Satan, zo wordt de tegenstander genoemd. En dat zou in onze oren wel eens een beetje zwaarder kunnen klinken dan het bedoeld is. Of dat het in de oren van de eerste hoorders heeft geklonken. Want het woord Satan, dat betekent gewoon aanklager of tegenstander. Dat woord is bij ons uitgegroeid tot een eigen naam voor de boze, voor de duivel. Maar dat is in het Oude Testament nog lang niet zo helder allemaal. Dus of we hier moeten denken aan de persoon van de duivel, hier in de hemelpoort. Nou, het zou kunnen. En in ieder geval, het is een duivelse streek. Want met alle schijnbare recht van spreken, wordt hier toch geprobeerd om een stokje te steken voor de nieuwe tempeldienst. Zonder hoge priester geen tempeldienst. Als de hoge priester gedisqualificeerd is, dan is de tempel leeg. Oh, wacht even, zegt de tegenstander. Dat gaat zomaar niet. En wat is zijn bezwaar dan? Jozua blijkt vuile kleren te hebben. Nou ja. Dat is niet zo netjes, maar nou stel je voor dat ik op weg hierheen een lekker band gehad had en die zelf had verwisseld en ik was hier een beetje verfomfaaid aangekomen. Had u dan gezegd, ga jij maar weg? Nee, had u gezegd, nou toch aardig dat u nog gekomen bent, op tijd. Dus wij kijken daar niet zo erg naar, denk ik. Maar als je de pijnlijk nauwkeurige voorschriften leest over de reinigingswetten enzovoort, wat het met de tempeldienst allemaal te maken heeft, kledingvoorschriften voor de hoge priester, je duizelt ervan. He, dus dan is een vuile hoge priester, dat is gewoon onbestaanbaar. Want een hoge priester is meer dan een zekere meneer Jozua. In dit geval maken de kleren de man. En een vuile hoge priester is zo onbestaanbaar dat dit wel symbolisch bedoeld moet zijn. En dat blijkt ook wel uit het vervolg. Want die vuile kleren betekent dat het priesterschap is ontwijd. Het gaat niet om Jozua zelf, het was misschien een hele goede man, maar het hele volk, inclusief de geestelijke elite, heeft het laten zitten. Ze zijn ontrouw geworden. Zo erg dat de ballingschap nodig was. Jeruzalem en de tempel waren verwoest. En dan zou opnieuw beginnen, of er niks gebeurd is. De kleren van de hogepriester zijn vuil en ze klagen hem aan. Wat dat betreft heeft de aanklager groot gelijk. Maar als je gelijk hebt, dat wil niet altijd zeggen dat je deugt. Je kan soms terecht fouten aanwijzen bij een ander. Grootste gelijk van de wereld. Maar hoe doe je dat? Als je dat doet met een soort onheilige vreugde van kijk hem eens, kijk eens wat hij doet. Als je dat zo doet, dan ben je tegenstanderig, dan ben je satanisch bezig. Jozua heeft vuile kleren, ja. Het priesterschap is ontluisterd, inderdaad. Maar daar gaat iets aan gebeuren. De vuile kleren worden uitgetrokken. En dat is niet een kwestie van even een t-shirtje over je hoofd. Als je leest in Exodus 29... hoe de hoge priester aangekleed wordt, daar doen ze 7 dagen over. Dus als je een hoge priester in vol ornaat moet uitkleden, dat gaat stuk voor stuk, ornament voor ornament, en het wordt steeds minder, steeds kaler, tot er niks overblijft dan een gewone man in zijn hemd. En dan pas kan er iets nieuws ontstaan. Als alle onderdelen weer opnieuw worden aangetrokken. Wat hij me wordt aangegeven, dat is het wegnemen van de zonde. Al die vuile dingen worden weggedaan. En dan komt er ook iets nieuws. Iets wat nog mooier is dan voorheen. Een feestgewaad. En er komt een reine tulband op zijn hoofd. Een reine tulband. Wij zijn niet meer zo erg het volk van hoofddeksels. Ik denk dat niet veel mensen hier nog een hoed hebben. Vroeger had iedereen een hoed. Ik heb nooit een hoed gehad. Ja, een petje voor als het zonnig is of op de fiets. Maar verder heb ik nooit een hoofddeksel gedragen. Maar er zijn toch nog sommige hoofddeksels die tot de verbeelding spreken. Bijvoorbeeld een kroon. Dat is ook een hoofddeksel, een soort hoed. En zo ook een tulband was een hoofddeksel als een soort kroon. Dat betekende iets. En daar zat een gouden plaat in die tulband verwerkt. En op die gouden plaat, daar stond, dat lezen we in Exodus 28... Maak een rozet van zuiver goud en graveer daarin als een zegel deze woorden aan de Heer gewijd. Bevestig deze voorop de tulband met een koord van blauw-purper wol. Je ziet al die details worden bijgegeven. De hoge priester wordt opnieuw ingekleed op een feestelijke manier. En de nieuwe hoge priester en zijn assistenten, die krijgen ook de vermaning mee om hun dienst nu goed te verrichten. En dan gaat er opnieuw een luikje naar de toekomst open. Er zal een dienaar komen, een telg uit de stam van David. In de vorige vertaling stond, zijn naam is Pruit. Hij is ontsproten aan de afgeknotte boom van het huis van David. En sommige uitleggers menen dat met die spruit, met die telg, Zerubabel wordt bedoeld. Zerubabel was een van de leiders van de terugkeer van de ballingschap. En dat zou kunnen, dat tekst geeft daar mogelijkheden voor. Maar op zijn minst wijst deze belofte ook nog verder. Tot op Jezus. Want die is de echte spruit, de zoon van David. En er wordt ook nog gesproken over een steen en over ogen, maar ik heb daar heel wat verklaringen op nagelezen, maar die spreken elkaar allemaal tegen, dus dat laten we maar eventjes liggen. Maar daarna staat er dat op één dag het land gereinigd zal worden van alle schuld. Dat staat als een belofte. Het zal weer gebeuren. Het zal dus ook weer nodig zijn in de toekomst. Die schone kleren van Jozua, die zullen weer vuil worden. Misschien moeten we die schone kleren van Jozua ook wel zien als een soort voorschot op de grote verzoendag waarop alle ongerechtigheid zal worden weggenomen. De grote verzoendag, en dan denken we natuurlijk aan Goede Vrijdag, toen alle ongerechtigheden werden weggedaan. De spruit, de telg, Jezus Christus, de zoon van David, heeft door zijn lijden die verzoening gebracht. En dan neem ik u even mee naar een ander tafereeltje. Uit het Nieuwe Testament, in Lucas 9, de verheerlijking op de berg. Jezus gaat dan de berg op met enkele van zijn leerlingen om te bidden. Gebed is als een reukoffer voor God. En toen hij in gebed was, toen veranderde er iets. Zijn gezicht werd anders en zijn kleding werd stralend wit, lichtgevend wit. Dat is heel wat anders dan die vuile kleren van Jozua. Maar deze Jozua, Jezus, dat is dezelfde naam als Jezus, Yeshua, Jozua, allemaal dezelfde naam. Deze Jozua heeft geen vuile kleren, maar smetteloos, lichtgevend witte kleren. En aan zijn zijde verschijnt niet een aanklager om hem te beschuldigen, maar aan zijn zijde verschijnen Mozes en Elia om hem te bevestigen, om te spreken over wat er in Jeruzalem zal gaan gebeuren. En wat zal er dan in Jeruzalem gaan gebeuren met deze smetteloze hoge priester? Als die vuile hoge priester schone kleren krijgt, wat gebeurt er dan met deze smetteloze hoge priester? Nou, die wordt ook uitgekleed. Uitgekleed om afgeranseld te worden en weer aangekleed met een spotkleed. En op zijn hoofd niet een tulband met een gouden plaat, maar een doornenkroon. De omgekeerde wereld. Ja, zo moesten de rollen worden omgedraaid. De vuile wordt schoon. En de schone wordt ontkleed, onteerd, ontzield. Op die dag werd de ongerechtigheid weggedaan. Het beeld van die vuile hoogpriester heeft een aantal punten waarin je jezelf zou kunnen herkennen. Dat moet vandaag, hè, dat je in het verhaal jezelf zoekt, waar zit ik in het verhaal? Ik weet niet of dat altijd zo moet, maar laten we het toch wel eens proberen. Je kunt je niet altijd op de klank vereenzelvigen met van alles, maar er zijn toch wel een paar vergelijkingspunten. En als we dan eens denken aan andere bijbelgedeelten die gaan over vuile kleren. En dan denk ik aan het verhaal over die man die op het bruiloftskleed niet het feestkleed van de bruidegom wilde aantrekken, maar in zijn eigen plunje wilde komen. Ja, dat ging niet, dat kon niet. En wij krijgen een bruiloftskleed. Onze eigen kleren, dat wat we zelf presteren, daar kunnen we niet mee voor God verschijnen. Wij krijgen van hem nieuwe kleren. Ik denk aan het boek Openbaringen, waar een aantal keren beschreven staat dat aan mensen witte gewaden worden gegeven. En dat kun je ook vergelijken met het visioen van Zacharia, schone kleren die je krijgt. Openbaring 7 gaat het over mensen die hun kleren gewassen hebben in het bloed van het lam. En daar zijn ze hagelwit van geworden. Want die vuilheid, dat is de schuld. En die is alleen maar weg te krijgen door het bloed van het lam. Wie in zijn eigen kleren wil blijven rondlopen, kan niet bij Jezus horen. Zoals die hoge priester werd uitgekleed, zo moeten wij ook al onze verkeerde dingen ons laten uittrekken. Dat is verzoening. Ja, en dat begrijpen we meestal wel. Maar ja, wij worden niet zo graag uitgekleed. Want dan sta je in je naki. Maar er moet wel een nieuw gewaad komen. Een nieuw gewaad wat even. En daar krijgen we nu al iets van. En daar moeten we zuinig op zijn. En niet opnieuw vuil laten worden. Maar ja, onze ervaring is dat dat toch niet lukt om het helemaal schoon te houden. En daarom moeten we ook steeds opnieuw terug naar die hoge priester die geleden heeft voor ons. Terug naar hem. Terug voor reiniging. Terug voor bemoediging. Terug voor heiliging. En als we zo leven, dan kunnen we elkaar uitnodigen onder de wijnrank en de vijgenboom. Want dan is er shalom. Amen. Broeder Paul Slagboom zal ons leiden in de voorbeden.
Ik ben niet broeder Paul, maar ik wil wel graag wat zeggen voordat we gaan bidden. Namens de Alpha-werkgroep, waarin Dion Berghuis, Arjan Schelen, Geri Verboom en ik zitten, wil ik u iets vertellen over de start van de Alpha-cursus. Eind september is vanuit onze gemeente een Alpha-cursus gestart. En een Alpha-cursus is een cursus van 10 avonden met daarin een weekend opgenomen, waarin mensen kunnen kennismaken met het christelijk geloof. We hebben tot nu toe 3 avonden gehad. En we hebben 7 gasten. En we zijn ongelooflijk blij met die 7 gasten. En nu ga ik iets geks vertellen. We zijn blij met die 7 gasten, omdat een deel niet of nauwelijks weet hoe ze hun weg in de Bijbel moeten vinden. We zijn blij met die 7 gasten omdat 1 van de 8 is afgehaakt. Waarom is die 1 afgehaakt? Omdat die persoon al wat verder was in de kennismaking met het christelijk geloof. En ze had het idee dat ze niet helemaal bij deze groep van 7 mensen paste, die nog niet of nauwelijks een weg in de Bijbel konden vinden. Met andere woorden, we hebben 7 mensen die bij ons te gast zijn, die echt voor het eerst kennis maken met het christelijk geloof. En u kunt zich voorstellen dat wij als Alpha-werkgroep daar ongelooflijk blij mee zijn. We zijn dus dankbaar voor die 7 gasten. En we mogen dankjewel zeggen, hebben we net gehoord bij het kinderverhaal. Wij wilden ook graag dankjewel zeggen. En uiteraard willen we dankjewel zeggen voor die 7 gasten. Maar we zijn niet minder dankbaar voor de gemeenteleden die ons helpen met hun kookkunsten. Zij maken er voor onze gasten elke keer weer een feest van. U merkt, als Alpha-werkgroep zijn we blij en dankbaar. En dat willen we God graag laten weten in onze gebeden. We willen hem uiteraard ook vragen of hij deze cursus wil gebruiken om deze 7 gasten aan te spreken. Op zijn manier aan te spreken. We vinden het belangrijk dat we dat als gemeente hier in deze kerkzaal samen doen. Hier en nu. In de voorbeden. Maar het zou goed zijn als u vanaf dit moment, als u toch niet weet waar u voor moet bidden, bid dan eens voor die 7 gasten die nu aan ons zijn toevertrouwd. En als u dan toch voor hen bidt, bidt u ook eens voor ons 3, ons 4, als werkgroep en voor de mensen die voor ons koken.
Dankjewel, Martin. Ik zal u voorgaan in gebed. Vader in de hemel, wij danken u dat u onze redder in Christus bent. En wij prijzen u dat u met dit verhaal uit de Bijbel leert dat u niet kijkt hoe wij eruit zien, maar of wij deugen. Dank u wel dat wij nieuwe kleren hebben gekregen. En wilt u ons helpen te pronken met deze nieuwe kleren en onze blijdschap te tonen naar andere mensen. Dank u wel voor de dominee dat hij de tekst heeft uitgelegd. Wilt u ons helpen om daar goede dingen mee te doen? En zo danken we u ook dat Alpha is gestart met 7 mensen die voor een deel niet vertrouwd zijn met u. 7 gasten die op deze manier u wellicht beter leren kennen. We danken u dat zij aan ons zijn toevertrouwd en dat wij gastheer voor hen mogen zijn. Wij vragen u of deze gasten inderdaad u beter mogen leren kennen door Alpha. En dat zij dichter bij u mogen komen. Wij danken u dat er mensen van onze gemeente betrokken zijn bij het werk van Alpha. wilt u zijn met Arjen Schelen, Geri Verboom, Dion Berghuis en Marten de Jong en de mensen die op een andere manier betrokken zijn bij het geven van deze Alpha-cursus. Wilt u hen leiden en hen de energie en het enthousiasme geven? Wij danken u dat u de levende God bent, onze redder in Christus. En wij danken u dat u mensen wilt redden uit isolement. Wij danken u dat er mensen uit onze gemeente betrokken zijn om zo te bemiddelen. Heere, wilt u een zegen in het werk van Alpha. Zo danken we u ook voor elkaar als gemeente. Dat we niet in ons eentje hoeven te geloven. Maar dat we een gemeente hebben waar we een beroep op kunnen doen. Dank u wel voor gemeenteleden die verantwoordelijkheid durven nemen. Wilt u ook hen kracht en leiding geven om hiermee om te gaan? Heer, wat geweldig om te zien de openheid van Mieke. Wat bemoedigend voor ons. En fijn dat wij een God hebben die we ook op het toilet kunnen bereiken. Maar we bidden u ook voor broeders en zusters die we niet meer zien. Waar we geen contact meer mee kunnen krijgen. Het zijn er veel die afgehaakt zijn. Die u wellicht niet meer zien zitten. Of die uw bestaan ontkennen. Wilt u met hen zijn? We willen u ook bidden voor het beroepingswerk. U kent onze wensen. Wilt u uitkomst bieden en betrokkenen vanuit de kerk wijsheid in het vinden van de juiste kandidaat die past bij deze gemeente? Heren, zo willen we ook bidden voor de regering. Na een o zo lastige uitslag is het toch gelukt een regering te vormen. Vraagstukken als milieu, immigratie, economie, gezondheid. Wilt u onze regering helpen met het oplossen hiervan? Met name willen we u bidden om onze gezondheidszorg. Wilt u zijn met mensen die in de gezondheidszorg werken, zoals bijvoorbeeld huisartsen, specialisten, leidinggevende, maar ook verplegend personeel, mensen die werken in de wijkzorg en verzorgenden. We bidden u ook voor mensen die worstelen met hun gezondheid en de gebreken ervaren van het ouder worden. Mensen met chronische ziekte of beperking. Wij danken u voor gezinnen die in blijde verwachting zijn. En wij bidden u voor gezinnen die worstelen met het feit dat ze geen kinderen kunnen krijgen. Of gezinnen met relatieproblemen tussen ouders of tussen ouders en kinderen. Gezinnen die gebukt gaan onder een echtscheiding. Wij bidden u voor mensen die lijden onder een seks- of pornoverslaving. Wij bidden u voor de hele wereld, dichtbij en verder weg. U kent de mensen in nood. Sterker nog, u kent hun nood. Wij vragen u deze schepping niet los te laten. U leert ons dat het lijden van deze tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Heer, ontfermt u over ons. Dit alles bidden we u in Jezus' naam. Amen.
De collecte is voor het jeugdwerk. En na de collecte zingen we samen het lied Juicht, want Jezus is Heer. De zegen van de Heer meegeven en gaat heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest zij en blijven met u.